De stroom.
Ja mensen, goed dat je luistert naar Crypto Takkies. Mijn naam is Raoul Essenboom en het is mijn doel om jullie alles te leren over Bitcoin, blockchain en cryptocurrencies, zodat jullie uiteindelijk veilig en wel kunnen investeren. En investeren is natuurlijk niet alleen het financiële aspect. Hè. We praten ook over kennis investeren en sociaal investeren. En trouwens, we geven hierin geen adviezen waar je geld in moet stoppen. Maar als je dan toch financieel gaat investeren, dan moet je dat wel verstandig doen. Dus we willen je natuurlijk ook gaan helpen bij de veelgemaakte fouten en valkuilen. En trust me, no worries. Als je nog maar heel weinig weet van crypto's, Bitcoin en blockchain, dan is deze podcast er speciaal voor jou. Want hij is er eigenlijk voor iedereen die nog niet zo goed weet wat er in deze wereld gebeurt. En dat gaan we vandaag haarfijn uitleggen. Allereerst ga ik eventjes de gasten introduceren. Want ik heb echt twee toppers hier bij me. Met deze gasten ga ik het vandaag hebben over blockchain. Een belangrijk stukje in de wereld van crypto. Cryptografisch versleuteld geld. En daar gebruiken we een klein stukje bijzondere technologie voor. En in deze sessie, deze aflevering, heb ik een sidekick bij me. Klinkt wel gek om je sidekick te noemen. Hij is de meest geïnteresseerde kill die je kent. Riva, 24 jaar. Wel een klein beetje thuis in crypto, maar moet nog heel veel leren als hij Chimang, hè?
Heel veel leren.
Nog heel veel leren. Vertel eens, heb je in de afgelopen 2 weken nog iets leuks langs zien komen op Insta waarvan je zegt, dat moet ik echt even delen?
Ja, weet je, ik zag laatst voorbij komen dat je naast natuurlijk een crypto-expert, een blockchain-expert, ook nog eens voetballer bent. En toen zag ik ook nog eens van, WK 2022, hoofdsponsor crypto.com. En ik schrok er een beetje van. Ik dacht, hè, het is toch wel even bizar dat het grootste sportevenement ter wereld. Volgens mij kijken meer mensen naar het WK dan naar de Super Bowl. En dan heb je gewoon crypto.com daar staan.
Als sponsor, dat is niet gek. Dat is helemaal niet gek. En we zien, denk ik, ook in de vechtsport zag ik veel meer crypto gerelateerde bedrijven die daar langzaamaan toch een soort van hun ruimte aan het grijpen zijn. En zeggen van, hey, moet je eens naar ons kijken. Wij hebben ook geld, wij gaan ook sponsoren. Maar voor we het daarover gaan hebben, wil ik ook eventjes mijn tweede gast introduceren. And this is a special one. je hoort hem al een beetje giechelen. Maar dames en heren, er wordt absoluut niet gegiecheld met deze man. Want hij is rete serieus. Ik zit hier namelijk met Bart Mol, de oprichter van Satoshi Radio en tevens ook de host. En ik denk dat jullie hem wel kennen, maar Bart is een echte crypto-kenner. Ik ben ook een enorm fan van zijn podcast. Ik ga echt niet liegen, I'm one of the guys that listening to the podcast. Echt elke week. Ik luister zelfs oude afleveringen terug. Bartje, moet ik nog doorgaan met opscheppen?
Nee, is genoeg. Thanks, hoor. Thanks. Thanks voor de uitnodiging. Leuk om hier te zijn.
Ja, graag gedaan.
Hele eer. Ik ben benieuwd.
Ontzettend benieuwd. Want we hebben het vandaag dus over dat stukje blockchain. En natuurlijk weten we dat Bitcoin en blockchain onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. En daar gaan we het straks ook eventjes over hebben. Maar ik wil het toch nog eventjes, voordat we daarover gaan hebben, eventjes teruggaan naar dat stukje van die sponsors. Crypto.com, officiële sponsor van het WK in Qatar. Ja, weet je, Riva, jij hebt er wat over gezegd, maar wat vind jij daarvan, Bart?
Nou ja, ze sponsoren bijna alles. Ze sponsoren de Formule 1. Ze hebben een stadion in Los Angeles. Maar in Amerika is er een groot sportstadion. Dat heet de Crypto.com Arena. Dus ze zitten overal. Het is interessant om te zien. Dat is iets wat je niet, ja, wat je 4 jaar geleden niet zag. Net als in Nederland, hoor. Kijk maar naar al die voetbalclubs. Ze hebben allemaal een crypto-sponsor. De KNVB laatst met Bitfavo. Blocks met Ajax. Anycoin direct met PSV. Ja, ga ze maar door. Ze hebben allemaal een crypto-sponsor. Dus dat is helemaal, ja, helemaal van deze tijd eigenlijk.
En ik dacht er laatst over na. Van, ja, Bitfavo wordt sponsor van de KNVB. En het was echt een opvallend ding. Want toen had ik zoiets van, oké, ik dacht een paar jaar geleden al dat crypto wel een beetje mainstream aan het worden was. Maar nu heb ik het idee dat, ja, eigenlijk iedereen wel gehoord moet hebben van in elk geval cryptocurrencies. Die onderliggende technologie en hoe dat allemaal verder werkt. Ja, oké, dat misschien niet. Maar iedereen moet gehoord hebben van cryptocurrencies, toch? Waar of niet?
Mijn moeder vroeg me laatst, moet ik bitcoin kopen?
Ja, dan weet je hoe laat het is. We hebben het ook vaak over in de podcast. Kijk, weet je wat het ding is? Iedereen wordt tegenwoordig bijna gedwongen om belegger te worden. Je ziet gewoon dat, vandaag kwam naar buiten dat de inflatie 12% is. Dat betekent dat eigenlijk het leven ten opzichte van vorig jaar gewoon duurder is geworden. Je rekeningen worden duurder, je brandstof wordt duurder. En de rente is heel laag, extreem laag. Je krijgt eigenlijk geen geld meer op je spaarrekening. Dus dat betekent dat iedereen, wat ik al zei, gedwongen wordt om belegger te worden. En ja, waar ga je heen? Waar ga je je geld in stoppen als het niet op een spaarrekening kan? En heel veel mensen kijken dan naar crypto, omdat ze daar toch gehoord hebben van vrienden of familie of mensen op verjaardagen, dat ze daar veel geld mee hebben verdiend. Dus ik denk inderdaad dat, ja, en door alle reclames die je ziet, maar ook aan de andere kant ook gewoon dat je, ja, waar moet je dan heen met je geld? Sparen, dat werkt niet meer.
Dus in plaats van dat mensen euro's gaan sparen op de bank, hebben de banken nu ook gezien in de afgelopen 2 jaar dat er een enorme hoeveelheid aan kapitaal, aan centjes, zijn weggevloeid vanuit die betaalrekeningen richting alternatieve assets. Dus die banken die zien ook van, ja, hey, potverdorie, we moeten daar misschien wel wat mee. Want inderdaad, je wordt een soort van bijna gedwongen om een belegger te worden.
Ja.
Dus we moeten ervoor zorgen dat als mensen gaan leren beleggen, of eigenlijk voor ze gaan beleggen, moeten we ervoor zorgen dat ze eerst leren beleggen en verstandig leren beleggen. Want beleggen is eigenlijk ook een vorm van sparen. Maar in plaats van dat we nu eurotjes gaan sparen, spaar je assets, aandelen, cryptocurrencies, et cetera. En dat moet je wel verstandig doen. En hoe kun je dat nou verstandig doen? Riva, wij hebben het er vaak over. Dat is kennis krijgen. Want je kennis verlaagt namelijk je risico. En daar gaan we het vandaag ook eventjes over hebben. Want we willen die kennis verbreden. Ah, ja.
Dat was een mooie citaat. Van wie was die citaat?
Dat mag jij vertellen.
Van Andreas Antolopoulos.
We moeten zijn naam correct uitspreken, because he's a legend.
Antolopoulos.
Andreas Antonopoulos, Riva. Dankjewel. Dankjewel. Maar Andreas Antonopoulos is een legend. En hij zegt ook, je kennis, dat gaat je risico verlagen. Maar als je kennis wil gaan vergaren over crypto's, over bitcoin, over eigenlijk die gehele sector, ja, dan moet je heel veel verschillende dingen weten. En een van die belangrijke dingetjes is misschien wel, ja, die technologische innovatie die er plaats heeft gevonden. Dat technische stukje waarvan iedereen eigenlijk denkt van, hoor, nee man, ik begrijp die shit niet. Jawel, vandaag gaan we het uitleggen en dat gaan we simpel doen. Namelijk met het woordenboek. Dus we gaan eventjes het woordenboek openen. Blockchain. Dus stel hè, jij opent het woordenboek nu, hè. Moet je je voorstellen, Bart. Je gaat naar het woordenboek, de dikke vandalen. En je gaat zoeken naar de B. Nou, ga je bladeren. Je vindt blockchain gewoon niet.
Nee. Het staat er niet in, denk ik, nee.
Oké, maar als we het zouden moeten definiëren, hè, want dan gaan we terug naar Andreas Antonopoulos in het Engels. Hij heeft een boek geschreven, Mastering Bitcoin. Legendary. Ik zei het al een paar jaar geleden tegen...
voor beginners, daar gaan we.
totaal niet voor beginners, maar daarom is het leuk om het erover te hebben.
Ja, dat is waar.
Maar hij zegt, of hij schrijft in dat boek, the blockchain data structure is an ordered backlinked list of blocks and transactions. The blockchain can be stored as a flat file or in a simple database.
Je bent me echt kwijt.
Hey bro, ik had precies... ik dacht, hoor, dit nog een keer. Ik heb dit misschien 10 keer gelezen. 10 keer voordat ik dacht, hey, ja, raar. Misschien moet je dit niet doen, man. Maar wat heb ik gedaan?
Wat heb je gedaan?
Ik heb gestreden. Ik heb volle bak gestreden. En nu de Nederlands vertaling. Bart, wil jij dat doen of moet ik het doen?
Begin jij maar. Ik zal kijken waar ik aan kan vullen.
Oké, nou, in het Nederlands...
Maar hou het in simpele taal.
Nee, maar we gaan het eerst eventjes vertellen zoals we het hebben geleerd.
Ja, oké.
En in het Nederlands is de blockchain dus een nieuw soort database waarin transacties kunnen worden opgeslagen in blokken. En dan denk je misschien, ja, in blokken. Ja, dat klinkt weer vaag, abstract. Dus je denkt, kill, maak het simpel. Maar dat gaan we ook doen. We hebben namelijk transacties. Dat wil dus zeggen dat we dingetjes met elkaar uitwisselen. Ik kan een appeltje met je uitwisselen en dan geef je mij euro's voor. En je weet toch, omdat jij Riva bent, vraag ik wat minder. Voor andere Dankjewel. Mensen reken ik extra. Dat is een transactie. We wisselen iets uit. Maar dat moeten we natuurlijk ergens gaan noteren als je bijvoorbeeld een bedrijfje bent. Dan wil je bijhouden, hey, hoeveel komt er binnen en hoeveel gaat eruit.
En dat doe je in je grootboek, toch?
Dat schrijven we op inderdaad in zo'n notitieboek.
Ja.
Ik hou bij hoeveel Riva heeft overgemaakt naar Raoul. Maar die blockchain, en vooral de Bitcoin blockchain, is een soort van notitieboek wat bijhoudt voor alle gebruikers wie wat op welk moment in zijn bezit heeft. Of niet. He, want als je geld uitgeeft, heb je het niet meer in je bezit. Heb je dat zo goed gezegd,
ja.
Bart?
Ja, ik denk dat je bij Bitcoin moet kijken. Kijk, Bitcoin probeert geld te zijn. Heel simpel, niks meer, niks minder.
Kan ik jullie even remmen? Want we beginnen het over Bitcoin en blockchain door elkaar heen. En dat is een beetje verwarrend voor mij.
Oh, nou, dan zullen we dat even opdelen. Want Bitcoin en blockchain, zoals ik al vanaf het begin zei, die zijn eigenlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het zijn een soort van beste matties die eigenlijk niet zonder elkaar kunnen leven. Het een bestaat niet zonder het ander. Maar misschien, ja, Bart, ja, misschien kun je er meer over vertellen.
Inderdaad, wat je zegt, de blockchain en Bitcoin zijn tegelijk uitgevonden. Bitcoin was de eerste munt die gebruik maakte van de blockchain. En daarna zijn er nog duizenden gekomen die daar ook gebruik van maken. Bijvoorbeeld Ethereum, Ripple, Solana, noem ze allemaal maar op. Die maken ook allemaal gebruik van een blockchain, Binance Chain of Binance Coin. Noem ze allemaal maar op. Maar Bitcoin was de eerste en die probeerde geld te zijn. En eigenlijk beter geld dan het geld dat we nu hadden. In ieder geval anders geld. Wat Roel net zegt, hè, als je met munten en euro's betaalt. Het mooie daarvan is, als ik het aan jou geef, dan heb jij dat geld erna. Daar hoeven we voor de rest eigenlijk niet zoveel voor te... Daar hoeft een bank niet mee te kijken, om het zomaar te zeggen. Ja, het werkt namelijk zo. Als ik een tientje aan jou geef, of aan Raoul geef, dan is het daarna niet meer in mijn bezit. Dan heb jij dat tientje. En Bitcoin lijkt daar heel erg op. Het probleem is dat in het echt is het gewoon zo, omdat je als je een tientje of 50 euro aan iemand geeft, ja, dan is het gewoon van die ander. In de digitale wereld was dat heel lang een probleem. Normaal gesproken, als we dingen aan elkaar geven in de digitale wereld, dan geef je kopietjes aan elkaar. Dus als ik een foto stuur via WhatsApp bijvoorbeeld, of via Instagram of whatever, dan heb ik het origineel en jij hebt een kopie. Dat is natuurlijk fantastisch, omdat je heel makkelijk dingen naar elkaar kan sturen. Maar met geld is dat niet handig. Als ik 10 euro aan jou geef, dan moeten we geen kopie maken, want dan is er opeens in totaal 20 euro. Dan hebben we opeens een enorme berg geld, want dan geef jij het daarna door. Dat werkt niet. Dus daar is heel lang over nagedacht van hoe moet dat nou digitaal? Hoe kunnen we digitaal geld naar elkaar overmaken? Nou goed, de makkelijkste oplossing die we eigenlijk de afgelopen 20, 30 jaar hebben gebruikt sinds dat het internet er is, is met banken. Dus ING, Rabobank, ABN AMRO, noem ze maar op. Wat die doen, die houden daar een oogje in het zeil. Die regelen eigenlijk dat als ik 10 euro overmaak naar jou met een tikkie, dat het bij mij van mijn rekening afgehaald wordt. En dat het bij Raoul of bij jou of bij Riva terechtkomt.
Supersnel, hè? Dan zie je in één keer zo cijfertjes worden van de ene naar de andere rekening getoond.
Dat gaat ook steeds sneller. Daar hebben we in Nederland ook, dat werkt heel erg goed. In Nederland gaat dat inderdaad supersnel. We hebben Tikkie, je kan met je Apple Watch betalen. We hebben Ideal. Nou, dat gaat super handig.
Super verwend zijn we eigenlijk, hè?
We zijn behoorlijk verwend wat dat betreft.
Hoezo zeg je dat? Hebben andere landen dat niet?
Nee. Dus en dat beseffen we vaak niet in Nederland. Hoe goed ons Nederlands betaalverkeer, hoe dat werkt.
Welk land heeft het niet dan, waarvan je denkt van ze zouden het wel moeten hebben?
Amerika.
Venezuela.
Daar verwacht je misschien, daar hoor je wel eens van dat in Venezuela hele hoge inflatie is. Dus misschien verwacht je daar, oké, dan is het de rest van het geld misschien ook niet zo goed. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar andere Europese landen of naar de Verenigde Staten, naar Amerika, dat zien we in films, dat is Hollywood. Daar denken we van, daar moet het wel goed zijn. Alleen mensen betalen daar soms nog met gewoon papieren checks. Dat kennen wij niet eens meer. Pinpassen hebben ze daar niet. Alles gaat met creditcards. Dus daar is echt nog wel, daar hebben we het in Nederland heel erg goed. Maar terug naar het betalen naar elkaar. Nou, dat doen we met banken. Ja, en wat Bitcoin eigenlijk zegt, we willen een alternatief hebben. We willen een alternatief hebben waar we niet zo afhankelijk zijn van die banken. Want wat kunnen banken doen? Banken kunnen je geld bevriezen, om maar eens wat te zeggen. Ze kunnen je rekening sluiten, maar ze kunnen ook failliet gaan. In 2008, daardoor is Bitcoin verzonnen, gingen de banken bijna failliet. ABN AMRO was failliet. Als ze niet daarna gered werden door de Nederlandse overheid. Dus Bitcoin is niet zozeer het is niet zozeer dat de banken moeten verdwijnen en de euro's moeten verdwijnen en Bitcoin moet overblijven. Maar Bitcoin is wel een alternatief waarbij je geen banken nodig hebt. Nou goed, En waar bij de banken, bij de euro, daar houden de banken een oogje in het zeil. Dus die zorgen dat mijn 10 euro die ik overmaak naar jou, bij jou terechtkomen. En bij Bitcoin doen we dat met z'n allen bij elkaar. Daar is een technologie voor verzonnen, dat heet Proof of Work. Nou goed, dat is heel technisch, maar het komt erop neer dat iedereen eigenlijk een kopietje bijhoudt van alle transacties die er gedaan zijn. Dus dat betekent dat we met z'n allen eigenlijk gewoon alsof we een stel papier voor ons hebben waar alle transacties op staan. En als iemand een transactie doet, dus Bitcoin van de een naar de andere partij stuurt, dan schrijven we die erbij en dan vergelijken we dat met elkaar. Laten we aan elkaar zien van, joh, ik heb nu dit, klopt dat? Heb jij dat ook? Ja, en als we dat allemaal hebben, dan zeggen we, oké, nou, dan is dat de waarheid.
Want er is een soort van digitaal papiertje wat automatisch geüpdate wordt, toch? Dat wordt een soort van de lucht ingestuurd naar alle andere papiertjes waar iedereen dan weer van in het bezit is.
Ja, dat is eigenlijk wat het is. Dus iedereen heeft gewoon beschikking tot de gedeelde waarheid, zeg maar. En normaal gesproken, eigenlijk zou je kunnen zeggen, Bitcoin is een open systeem. De bank is een gesloten systeem.
En wat maakt het dan open?
Nou, dat jij morgen mee kan, of vandaag. Je kan vandaag meedoen als je wil. Jij kan een computertje kopen, een Raspberry Pi of een oude laptop van mij part. Daar kan je die hele geschiedenis op downloaden. En vanaf dat moment controleer jij mee. Ben je een van de gebruikers van het netwerk die dus zorgt dat alles blijft kloppen.
Dus dat even samenvattend. Dus ik zou nu, als ik zou willen, dan zou ik dus een soort van computertje kunnen kopen. Daarop een soort van software kunnen downloaden. Ja. Waarin ik de geschiedenis van alle gemaakte transacties, die dus geplaatst zijn in die blockchain.
Ja.
Die zou ik daarmee kunnen vinden en daarin ook kunnen bijdragen en alles kunnen bijhouden.
Ja, ja, inderdaad. En kijk, weet je wat het is? Ik snap als je zit te luisteren en je denkt van, ja, maar dit is abracadabra voor mij. Ik snap hier helemaal niks van. Dus ook een paar voorbeelden geven waar dit uitmaakt. Kijk, in Nederland hebben we het net al over gehad. Het betalen werkt hier zo goed. Ja, dan ga je niet een computertje installeren met software en downloaden en die blockchain. Laat ik een voorbeeld geven waar je dat wel zou willen doen. Ik had een collega bij mijn vorige werkgever. Dat was een Afghaanse jongen. Die is hierheen gevlucht vanuit Kabul. Omdat daar natuurlijk, ja, daar is al jaren oorlog in Afghanistan. Maar zijn ouders die wonen daar nog. En op een gegeven moment, vorig jaar, gingen de Amerikanen daar natuurlijk weg. Al die legers daar weg. En de Taliban die nam dat land weer over. Dat betekende dat ook de geldwisselkantoren, hè, die hij gebruikte om geld naar zijn ouders te sturen. Hij stuurde elke maand een gedeelte van zijn loon via Western Union bijvoorbeeld terug. Dat is zo'n geldwisselkantoor. En daar kan je dus in Nederland naar zo'n winkeltje breng je geld. En zij sturen het dan naar Afghanistan. En in Afghanistan kunnen die ouders dat ophalen bij dat winkeltje. Je kan niet zomaar met ABN AMRO geld overmaken naar Afghanistan. Dat is heel lastig. Maar dat geldwisselkantoor, dat ging dicht. Die gingen ook weg.
En wat dan?
Ja, nou ja, inderdaad, wat dan? Weet je, je ouders zitten thuis in Afghanistan in een oorlogssituatie. Ze hebben geld hard nodig, harder dan ooit. En jij kan het niet sturen, omdat de banken het niet kunnen versturen naar Afghanistan. Nou, op dat moment zou je kunnen zeggen, nou, ik koop zo'n Bitcoin computertje. Ik sluit dat aan. Je hebt alleen maar internet nodig en jij kan gewoon Bitcoin sturen. Hetzelfde zie je nu in Oekraïne. Dat mensen die vluchten uit Oekraïne, die kunnen Bitcoin kopen. Dat doen ze op een hardware wallet of een wallet op een telefoon. En ze kunnen dat gewoon meenemen als ze vluchten naar Polen of naar Nederland. En in Nederland kunnen ze het omzetten in euro's. En dan kunnen ze er gewoon brood van kopen of andere kleding of andere dingen. Dus ik denk dat je heel erg moet kijken, niet zozeer naar ons, ja, waar het echt een verschil kan maken als betaalmiddel, maar naar mensen waar het andere geld gewoon kapot is. Door oorlog, door heftige inflatie, door een hele gekke overheid, nou, dat soort dingen.
Maar dat is ook zeg maar een reden waarom ik het soms zo moeilijk vind om te begrijpen, want hier werkt alles prima.
Ja.
Dus dat is voor mij altijd het eerste argument van waarom überhaupt zou ik ernaar moeten kijken.
Ja. Nou ja, dat is eigenlijk Bitcoin als geld. Geld heeft meerdere geld gebruiken we voor meerdere dingen. Geld gebruik je om te betalen. Nou, daar hebben we het net over gehad. Dus als ik iets wil kopen ergens, dan kan ik dat met geld doen. Een ander onderdeel van geld is dat we prijzen uitdrukken in geld. Bijvoorbeeld, een kopje thee, dat kost ongeveer 2 euro. Een microfoon, dit ziet eruit als een dure microfoon die ik voor me heb. Misschien 300 euro. Dus we kunnen op die manier waarde geven aan dingen die anders moeilijk zijn. Je gaat niet zeggen, deze microfoon is ongeveer 200 kopjes thee waard. Dat is heel onhandig natuurlijk. Dus daarvoor hebben we ook geld. Daarvoor gebruiken we geld ook. En geld gebruik je ook om te sparen. Kijk, en dat is iets, en dat past ook bij deze podcast. Bitcoin is een betaalmiddel, dat is een onderdeel van geld. Dat in Nederland ben ik helemaal met je eens, Riva. Daar hebben we niet zo heel veel behoefte aan op dit moment. Waar we wel behoefte aan hebben, is een spaarmiddel. Daar hebben we het net al even kort over gehad in het begin van de podcast. Ja, als je geld op de bank zet op dit moment, dat is 0% rente. Dat betekent dat als je er nu 100 euro op zet, dan is het over 5 jaar nog steeds 100 euro.
Met daarbij, waar we rekening mee moeten houden, is dat als de inflatie meestijgt,
precies,
dat je niks hebt aan het feit dat het nog 100 euro waard is. Want als alle prijzen stijgen, dan behoud je dus niet je koopkracht. Dus met die 100 euro zou je dan vandaag de dag meer kunnen kopen dan je over 5 jaar kan.
Precies. Dus wat betekent dat? Dat het eigenlijk, je kan je geld maar beter vandaag uitgeven. Want over een paar jaar is het minder waard. Kan je er minder van kopen. Dus dat is wat je nu ziet. Lage rentes, stijgende prijzen. En ook voorraden die er niet zijn. Ik ben 5 maanden op zoek geweest naar een PlayStation 5. En ik kon hem nog steeds niet vinden. Ik heb uiteindelijk 200 euro extra betaald om hem bij een of andere scalper te kopen.
Ja,
dan
wil je hem heel graag
hebben. Ik wilde hem heel graag hebben op dat moment. Maar dat is dus lastig. En dan ga je dus op zoek, of heel veel mensen gaan op zoek, naar hoe kan ik mijn geld beleggen? En Bitcoin heeft een aantal kenmerken die anders zijn dan de euro of bijvoorbeeld de dollar. Om maar eens wat te noemen, en dat is denk ik het belangrijkste voor mij in ieder geval, als je kijkt naar Bitcoin als investering. De dollar en de euro, die worden beheerd door centrale banken. De euro door de Europese Centrale Bank, de dollar door de Federal Reserve, dat is de Amerikaanse Centrale Bank. Zo heb je dat eigenlijk in alle grote landen, die hebben een centrale bank. En wat die kunnen doen om de economie te stimuleren of juist af te remmen, kunnen ze aan een paar knoppen draaien. Ze kunnen bijvoorbeeld extra geld de economie induwen of proberen de extra geld uit te halen of proberen de rente te verhogen of te verlagen. En wat je ziet is dat ze de afgelopen jaren juist heel veel geld hebben gemaakt. Er is veel meer geld beschikbaar en de rentes zijn dus enorm laag. Bij Bitcoin kan dat niet. Je kan niet extra geld maken. Bitcoin, dat zijn er maar 21 miljoen. Dat betekent dat het een schaars goed is, om het zo maar te zeggen. Dat betekent dat er, en dat er ook duidelijkheid is over het aantal wat er ooit zal zijn. Om aan te geven waarom dit belangrijk is. Stel, wij hebben hier alle drie een iPhone. En niemand anders heeft die. Dan is dat best wel wat waard. Dan voel je ook dat is, als je als eerste de iPhone hebt en niemand heeft hem, dat is ook wel een beetje status komt erbij kijken. Maar ook is die gewoon best wel veel waard. Misschien willen mensen, net als wat ik zeg met die PlayStation, wel het dubbele betalen. Als er opeens 1000 extra iPhones gemaakt worden en heel jouw school heeft een iPhone, dezelfde iPhone, dan is het heel wat minder speciaal en dan gaat die prijs ook omlaag. En eigenlijk is dat met geld niet anders. Hoe meer geld erbij komt, hoe minder dat geld waard wordt en hoe hoger de prijzen zullen worden. Dus die inflatie waar we het over hadden. Dat heb je bij Bitcoin niet. Dus je kan zeggen dat Bitcoin eigenlijk het tegenovergestelde is van de euro. Of dat helemaal gaat werken, dat systeem, dat weten we ook nog niet precies. Maar we zien nu wel dat het huidige systeem ook een beetje begint te piepen en te kraken en scheuren begint te vertonen. Dus dat is iets wat veel mensen aangeven van ik koop dan toch maar een klein beetje Bitcoin. Omdat het in ieder geval anders is dan de euro's die we nu hebben.
En dan als we dan gaan kijken naar dat is dat geldaspect voor Bitcoin en waarom mensen bezig zijn met investeren.
Ja.
Maar als mensen dan gaan nadenken over investeringsmogelijkheden en denken van misschien moet ik wel een kleine piece Bitcoin kopen, want dat kan. Wat is er dan nog meer belangrijk om te leren? Denk jij dat het belangrijk is om ook te leren dat er bijvoorbeeld aspecten zijn van Bitcoin, een klein onderdeel bijvoorbeeld, blockchain technologie, waar bedrijven ontzettend lyrisch over zijn, dat mensen dat ook leren begrijpen?
Ja. Nou, ik denk dat dat heel belangrijk is, omdat Bitcoin is niet hetzelfde als Dogecoin. En Dogecoin is niet hetzelfde als Solana. En Solana is niet hetzelfde als Ripple. En Ripple is niet hetzelfde als Binance Chain. En als je net begint, dan lijkt het wel allemaal hetzelfde. Want ze hebben allemaal supermooie verhalen. En Elon Musk is enthousiast over Dogecoin. Ja, dan moet het wel goed zijn. Die man is geniaal, toch? Maar dat is misschien ook weer niet helemaal waar. En Binance, die zegt heel veel mooie dingen over hun eigen Binance chain. Maar ja, daar verdienen ze ook miljarden mee. Maar dat zeggen ze er weer niet bij in hun reclameboodschappen. En zelf, dus dat is heel lastig. Ik zag ook heel veel bekende voetballers die hun eigen NFT aan het promoten zijn. Ja, doen ze dat omdat het echt een heel cool plaatje of project is waar je echt wat mee kan? Of omdat ze een paar miljoen van dat bedrijf hebben gekregen? Hè? En waar je met influencers tegenwoordig best wel goede regels hebt dat ze aan moeten geven. Hey, luister, dit is een advertentie. Hè? Ik bedoel, ik krijg geld van dit merk om deze shampoo in mijn haar te smeren of deze gaming controller te promoten. Ja, is dat bij crypto nog veel moeilijker?
Om eventjes nog terug te komen en wat meer uit te leggen aan de luisteraar over een blockchain. Want ja, weet je, als je daarover na gaat denken, blockchain, ja, waar komt dat vandaan? We hebben in wezen een soort van die pagina waar we het over hadden. En dan schrijven we dus die transacties op. We schrijven op wie wat in zijn bezit heeft. Maar vervang dat woord pagina nu eens voor het woord blok. Dat is gewoon een computer dingetje waarin we een soort van dingetjes in kunnen stoppen. Ziet als een soort van mandje. We gooien al die transacties in dat mandje en dat is een blokje. Doen we dekseltje op, hop, blok staat. Daar hebben we een soort van meerdere blokjes van, vanuit het verleden. En er wordt elke 10 minuten wordt er zo'n nieuw mandje wordt er dan gecreëerd, in Bitcoin in elk geval, waar we al die transacties in stoppen. Maar bij Bitcoin is het leuke, is dat dat gaat over geldtransacties. Maar je kunt een blockchain niet alleen gebruiken voor geld. We kunnen een blockchain ook gebruiken voor het opslaan van andere vormen van digitale informatie. En het leuke daarbij is dat we dit kunnen doen zonder een tussenkomst, want dat was wat Satoshi Nakamoto wilde oplossen, zonder tussenkomst van een andere partij. En normaal gesproken, weet je, met geld verzenden hadden we het over die financiële derde partijen. Je had het over banken of MoneyGram die ertussen zit. Ja. Ja, nu kunnen we ervoor zorgen met dit systeem dat we die digitale informatie zonder die partijen kunnen verzenden en ook nog eens kunnen checken of er niet een paar fatu-mannen tussen zitten die een beetje fraude aan het plegen zijn. We kunnen dat goed in de gaten houden. Dus je kunt met een blockchain digitale informatie verzenden. Je kunt digitale informatie opslaan. We kunnen daarbij, ja, hè, als je een goede blockchain hebt, ook een soort van slimme contractjes mogelijk maken. Zijn niet heel slim. Komen we een andere keer op terug. Mm-hmm. En uiteindelijk kunnen we dus ook bewijzen dat die transacties die men zegt dat er zijn uitgevoerd, dat die ook daadwerkelijk uitgevoerd zijn. Laten we ook eventjes doorgaan naar...
Kan ik hier nog wat... Wat ik hier aan toe wil voegen. Kijk, je hebt inderdaad, hè, dat hadden we in het begin gezegd, Bitcoin wil geld zijn. Hè? Dus om het heel simpel te zeggen, Bitcoin wil een goede lepel zijn. Dus dat betekent dat er geen mes aan zit, er zit geen vork aan, er zit geen kurkentrekker aan, er zit geen nagelknipper aan. Het is alleen een vork, het is geld. Ik moet jou daarmee kunnen betalen en het moet zijn waarde een beetje behouden. Dat is het idee van Bitcoin. En iedereen moet mee kunnen doen. Decentraal, open. Het kent geen grenzen. Dat is het idee van Bitcoin. En op een gegeven moment was er een man, Vitalik. Dat was een Bitcoiner. Die zat op een gegeven moment te denken, ja, maar wacht even, met die blockchain, ja, daar kan je ook wel andere dingen mee dan geld alleen.
Dit was volgens mij zo rond 2014.
Ja, 2013, 2014 inderdaad. En die dacht van, weet je wat, ik ga een soort van, ik gebruik die technologie en ik ga dat uitbreiden. En ik ga er wel een lepel bij maken en wel een vork en een mes en een kurkentrekker en de hele mikmak. Alles erbij. Mijn blockchain kan alles. Niet alleen geld, alles. Het wordt eigenlijk gewoon een computer. Een decentrale computer waar iedereen aan mee kan doen. Dat was zijn idee. Dat is wat Ethereum is geworden. Dat heeft hij opgericht en dat is waarom je op Ethereum wel NFT's hebt en waarom je DeFi hebt en waarom je kan lenen en weet ik het allemaal en metaverse dingen, alles op Ethereum, dat kan allemaal. Probleem is, als je dingen complexer maakt, net als met een zakmes, ja, er hoeft maar één dingetje kapot te gaan, één veertje kapot te gaan, vergelijken met een Nokia 3310 en een iPhone. De ene is, kan je alleen maar mee bellen. Je kan er niks anders mee. Maar hij gaat wel 30 jaar mee. Hij gaat nooit kapot. Je kan er met een auto overheen rijden en hij werkt nog.
Jongen, ik heb dat ding van 2 hoog naar beneden geflikkerd. Daarom. Hey, alsnog, ik kan bellen.
En dan is Ethereum, kan je zien, dat is misschien een soort iPhone. Het kan van alles, maar als je hem laat vallen, dan zit er een barst in je camera, dan zit er een barst in je scherm. Het kost €500 om hem te laten repareren, weet je. Het is allemaal veel moeilijker, veel complexer.
Dus allerlei eigenlijk verschillende vormen van blockchains die eigenlijk worden gebruikt voor verschillende doeleinden.
Ja.
Dat is ook iets wat je wel terug ziet komen in elk geval bij bedrijven. Want ja, we hadden het over banken en dat we een soort van die cirkel hier rond hebben gemaakt. Maar wat opvallend is dat we nu ook zien dat banken ook aan het kijken zijn van hey, misschien moeten we ook wel gebruik maken van een blockchain.
Ja.
Er zijn ook andere bedrijven in verschillende soorten sectoren. Bijvoorbeeld de logistieke sector. Hebben wij trouwens met het bedrijf hebben we ook wat speciaals voor gebouwd. Zodat mensen bepaalde productjes een soort van beter kunnen volgen. En daar gebruiken we weer een andere blockchain voor. Dus het is goed om te beseffen dat blockchain technologie kan worden gebruikt om bepaalde problemen op te lossen. Maar vooral het aspect vertrouwen.
Ja.
Dus als er, dit is een mooie zin, gebruikt een collega altijd. Blockchain zetten we in als ketenpartners de relatie die ze met elkaar hebben niet willen laten afhangen van het vertrouwen dat ze in elkaar hebben. Dat je denkt, deze filosoof kill maakt even simpel. Gewoon, stel Riva, jij en ik, wij zijn matties. Maar we gaan wel eventjes business doen, maar ik krijg die money betaald. Ja, dan wil jij toch wel op de een of andere manier kunnen zien dat ik die money betaald heb gekregen van die andere guy. Want we zijn er met z'n drieën. Laat het Bart zijn in dit geval.
Dan zou ik het helemaal niet vertrouwen, inderdaad.
Maar dan wil je toch, je vertrouwt me wel, maar je denkt ook van, ik wil er toch zeker van kunnen zijn.
Ik wil toch een beetje inzage.
Ik wil toch een beetje inzicht hebben in wat er wel of niet gebeurt. Nou, dan kunnen we dat, als we dat geregistreerd hebben, in zo'n blockchain kun jij zien, Ra, je hebt wel betaald gekregen. En misschien moeten we daar een smart contract aan koppelen, dat zodra ik betaald heb gekregen, dat jij ook automatisch jouw gedeelte betaald zou kunnen krijgen. Is dit ingewikkeld or do you like it?
Is duidelijke taal.
Oké, thank you, sir. Maar Bart, jij wou nog aanvullen.
Nou ja, ik denk dat het dus goed is om... Kijk, de ene blockchain is de andere dus niet. Ik denk als je te luisteren, onthoud dat dan gewoon. Kijk, dat Bitcoin 10 jaar bestaat, wil niet zeggen dat Solana ook een succes gaat worden. Of wil niet zeggen dat Dogecoin ook goed is. Of wil niet zeggen dat Shiba Inu ook goed is. Kijk, als ik zeg ik heb een auto, dan weten we toch ook allemaal, oké, ja, dat kan een Ferrari zijn, maar dat kan ook een Golf zijn uit 2001. En we weten allemaal, dat is niet hetzelfde. Mijn Golf uit 2001 is niet net zo luxe en gaat niet net zo snel als een Ferrari. Maar met blockchain hebben we zoiets van, nou, dit is een blockchain, dat is een blockchain. Het is hetzelfde en het biedt dezelfde voordelen. En het heeft dezelfde risico's. En dat denk ik dus niet. En dat is heel goed om in de gaten te houden. Kijk, als jij wil investeren in verschillende crypto's, ga je gang. Hè? Daar heb ik niks op tegen. Maar bedenk wel heel goed. Bitcoin bestaat al 10 jaar. Bitcoin is verboden in China. En het is alle miners hebben zich verplaatst naar Amerika en de rest van de wereld. Bitcoin, er worden wetten gemaakt om Bitcoin te reguleren. De president van Amerika heeft het over Bitcoin. De baas van de Europese Centrale Bank heeft het over Bitcoin. Dat is het level waar Bitcoin op speelt. Hè? Dat is Champions League niveau op dit moment. Dat moet je, en het bestaat nog steeds. En het blijft maar doorgaan. Dus dat is goed om te onthouden. Dat bij die andere blockchains, die bestaan misschien net een jaar. Daar wordt niet zoveel druk op uitgeoefend. Dus dat is heel goed om te begrijpen. Dat misschien als er een keer die druk op uitgeoefend wordt, misschien stoppen ze dan wel. He, je hebt in de DeFi wereld en de NFT wereld, dan hoor je vaak rug pulls. He, dus dat het tapijt in één keer onder de investeerders vandaan getrokken wordt. Dat
het tapijt is gewoon geld in dit geval.
Precies, dat de makers, die hebben de NFT gemaakt, die hebben hem verkocht, die hebben een paar miljoen opgehaald, hop, ze zijn weg.
Trekken hun money eruit, weg, gone, loose.
Jij hebt een NFT die eigenlijk niks meer waard is. Dus ik denk ook dat het goed is om altijd na te denken van, oké, maar wat heb ik hier nou in mijn handen? En met Bitcoin weten we dat inmiddels een beetje. En Bitcoin is ook nog gewoon risicovol. Wie weet wordt het verboden. Wie weet zit er een technische bug in die we nog niet hebben gezien. Er zijn nog zoveel dingen te bedenken waarop het fout kan gaan. Dus dat is al risicovol. Moet je je voorstellen bij een NFT of bij een nieuwe cryptocurrency. Dus het is heel goed om na te denken van oké, maar die mooie praatjes, is dat nou echt wat? Hè? Wat heb ik hier nou met deze NFT? Oké, ze gaan een game maken, maar welke game dan? En hoe dan? Heb ik er al wat van gezien? Of is het eigenlijk alleen maar een plaatje van een boze stier of een bored ape? Is dat echt wat? Of vind ik het alleen vet omdat Depay en Neymar er één hebben gekocht?
En dit is denk ik het perfecte, of de perfecte beschrijving van wat dat gehele proces eigenlijk inhoudt van investeren. Dus het blijft vaak beperkt tot alleen die financiële tory. Je weet toch, we denken aan investeren. Oh, het is alleen...
money.
Alleen money. Maar investeren is veel meer dan dat. Investeren is ook weten wat je aan het doen bent. Ik denk dat we investeren moeten opdelen in drie subdomeinen. De financiële, de kennisinvestering en de sociale. En laten we eens beginnen met, in plaats van die financiële, dat je zegt, hey, ik ga mijn money ergens intjonken en ik ga wat kopen. Laten we eens beginnen met die kennisinvestering. En ervoor zorgen dat je enerzijds gaat begrijpen dat voor Bitcoin, wat een hele bijzondere cryptocurrency is, dat die helemaal niet lijkt op een andere cryptocurrency. Dat blockchain technologie, dat die eigenlijk, ja, nou ja, in wezen een heel simpel ding is, maar bij heel veel verschillende cryptocurrencies op een andere manier wordt ingezet. En dat we echt gaan begrijpen dat we ook het sociale aspect, mensen om ons heen nodig hebben die ook onze kennis kunnen testen.
Ja.
Want ik kan je vertellen, ik heb een aantal dingetjes gemaakt en daar heb ik wat fout in gemaakt omdat ik mijn eigen shit ben gaan controleren. Je hebt mensen om je heen nodig die je scherp houden en die tegen je kunnen zeggen van, hey, wat je nu aan het doen bent, dat is niet goed. We need to change that. We moeten wat anders doen. En je moet je werk controleren. En als we het daarover gaan hebben, want ik weet, Riva, iets wat jij aan het doen bent, die bubble tea van je. Ay boy, coffee to go. Terwijl, weet je, als we het hebben over investeren en je gaat echt slim nadenken, weet je wel. Mensen denken vaak dat daar ontzettend veel geld voor nodig is. Maar weet je, dit boek wat ik had gekocht, Mastering Bitcoin, kostte, wat was het, 15 euro, 20 euro. Maar het heeft me zoveel kennis gegeven. Dat is ook een investering geweest.
Dat staat ook gratis online, hè, volgens mij.
Nu wel, ja. En dan kom jij nu met je bubble tea. 6 euro per ding en je coffee to go, Riva.
Hey, bubble tea, water met balletjes.
Hey, boy.
Is gewoon fancy. En is 6 euro, hou op. Wat ga ik met 6 euro maken?
Oké, luister. In de vorige aflevering, toch, hebben we kennis gemaakt met Jan Willem. Weet je nog, die beleggingsadviseur van een van die grote banken? Nou, hij heeft jou toen die eerste tips gegeven, toch? Maar we weten één ding zeker. En dat is dat snel rijk worden, echt snel rijk worden, ja, dat bestaat niet. Of tenminste, het is niet voor iedereen weggelegd. Er zijn maar heel weinig, echt heel weinig mensen die dat voor elkaar krijgen. Hoewel er wel veel online, weet je, wordt gezegd, oh, je koopt dit en je wordt snel rijk. We moeten niet geloven in die dingen, toch?
Nee.
Oké. Dus wat we wel gaan doen, is dat we ervoor kunnen zorgen dat we de juiste tips opvolgen van slimme mensen. En ervoor zorgen dat we over de lange termijn misschien wel ons kapitaal kunnen laten groeien.
Nou, volgens mij heb jij een slim persoon voor ons geregeld deze week.
Ja, natuurlijk. Duh, weer Jan Willem. Dus weet je wat we gaan doen? We gaan weer Jan Willem eventjes opbellen. En vragen wat de tips voor deze week dan zijn.
Hey,
hey, met Jan Willem.
Hey, Jan Willem. Alles goed? Hey, Raoul, wat praat je door me heen?
Ja, sorry. Nee, ja, ik dacht ook gewoon, ik groet gewoon netjes, ja, weet je wel. Maar ja. Hey, doe je ding, vraag je uit lekker.
Ja, want het is mijn investeringsgeld, hè? Ja,
gelijk. Nou,
Jan, ik ben gestopt met die bubble teas. Dus ik heb mijn verslaving, ik tril niet meer. Ik ben helemaal gestopt, ik ben clean nu. Dus ik heb nu 12 euro over. En Raoul heeft het vaak over van, als ik ga investeren, moet ik over de lange termijn denken. Waarom is dat?
Nou, kijk, goede vraag jongens. En allereerst natuurlijk ook bedankt weer voor het mooie ontvangst dat jullie samen altijd voor mij hebben. Kijk, waarom moet je voor een lange termijn beleggen? Dat heeft onder andere te maken met het volgende. We hadden het vorige week al over de verschillende asset categorieën waarin je kunt beleggen. Maar uiteindelijk kan het ook wel eens zijn dat je mindere beursjaren hebt. Hè? Dus dat je een jaar hebt dat de beurs helemaal niet aan het stijgen is, maar juist aan het dalen is. Nou, waarom beleg je voor een langere termijn? Zodat je eigenlijk deze mindere beursjaren kunt goedmaken. Hoe langer je horizon die je hebt, hoe beter je mindere beursjaren kunt goedmaken. En daardoor ook een hoger gemiddeld rendement zal hebben met een wat lager risico. Hè? Omdat je dat eigenlijk spreidt over de jaren. Nou, wat is dan eigenlijk nog mooi, hè? Je geeft aan, je bent gestopt met de bubble tea. Wat je eigenlijk nog over zou kunnen gaan nadenken, is om in ieder geval maandelijks in te leggen. En waarom maandelijks? Daardoor spreidt ook uiteindelijk het instaprisico. Hè? Dat risico dat je instapt in een maand, waarop de beurzen hoog staan, waarna die wellicht wel een keer kan gaan dalen. Uiteraard zijn dit allerlei trips en tricks en manieren om er uiteindelijk voor te zorgen dat jouw risico wat kleiner wordt en dat je uiteindelijk voor de lange termijn een beter gespreide risico's hebt op het gebied van timing en ook op het gebied van jouw beleggingshorizon.
Oké, dus als ik het goed begrijp, kan ik met mijn €12 maandelijks beleggen en dan ten eerste dan mis ik een groter of een kleiner bedrag van mijn geld. En ten tweede, ook omdat ik dan dus elke maand gefaseerd, dus stap voor stap ga beleggen, dan verklein ik ook mijn risico dus.
Ja, je verkleint uiteindelijk ook het risico dat je puur instapt op een verkeerd moment. Aan de andere kant, als je naar een langere termijn belegt, dat is ook weer de andere kant, geven we ook aan natuurlijk dat risico enigszins verwaarloosbaar is. Aan de andere kant, het is voor je eigen gevoel ook natuurlijk wel goed om in ieder geval zo in te stappen dat je niet direct met volledig in de min zou kunnen staan. Maar wanneer bijvoorbeeld dat wel gebeurt, dat je de volgende maand ook weer goedkoper instapt. Dus dat zijn eigenlijk alleen maar daarvoor manieren om dat in ieder geval tegen te gaan. Dat heb je goed samengevat. En dan is het inderdaad vooral goed om wel stick to the plan. Hè. Wanneer je zo'n plan maakt, hou je dan daar ook aan. Want je hebt het geld niet nodig. Wat uiteindelijk de bedoeling van beleggen, dat je het geld ook echt niet nodig hebt. Dus hou je ook aan dat plan van die gefaseerde instap.
Ja, dit is top. Ja, Riva, ik moet toch ook zeggen dat ik dit geweldig vind. Dit zijn goede tips, toch?
Dit is hele duidelijke taal, simpele taal. En ik moet me gewoon aan het plan houden.
Nou, heel erg bedankt, Jan-Willem. Over 2 weken ga ik natuurlijk weer jou opbellen. Want dan hebben we waarschijnlijk weer nieuwe vragen. Riva, wat ga jij nu doen?
Ik ga beleggen. Ja.
Jij gaat hiermee aan de gang, toch, met die tips?
Ja, ja. Oh, dat bedoelde je.
Ja.
Misschien moet je hem opnieuw... Ik was niet iedereen die bedoelde.
Nee, maar ja, zeg het maar. Nou, en Riva, wat ga jij nu doen?
Ik ga met deze tips gelijk werken en we gaan het doen.
Super. Jan-Willem, nou, dus super bedankt en tot over 2 weken.
Helemaal goed, jongens. Veel succes, hè? En ik hoor graag weer van jullie. Zie dan uit.
Yes, oké.
Oké, ciao, ciao.
Nou, Riva, dit is toch geweldig dat we zo iemand zoals Jan-Willem kunnen spreken en dat hij je kan helpen, eerlijk.
Shout-out naar Jan-Willem. Oprecht, veel geleerd. Duidelijke advies ook, vooral hoe ik voorzichtig met mijn geld moet zijn. Maar ook dat ik met kleine bedragen kan investeren. En dat is heel fijn om te weten.
En ook misschien, ja, toch, dat wil ik er toch bij vermelden. Investeren is niet alleen dat financiële aspect. En misschien is dat wel belangrijk. En een van de belangrijkste dingen waarom Bart hier ook is. Want als je iemand met kennis in deze wereld over de crypto en vooral over Bitcoin wil horen praten. Ja, dan weet je, luister alsjeblieft ook naar de Satoshi Radio podcast. Ook samen met de gebroeders Slachter, die ook enorm veel kennis hebben. En daar begint het. Dus vergeet dat alsjeblieft niet, dat investeren veel meer is dan alleen dat financiële stuk. We gaan eventjes toch kijken naar Riva. Weet je, wat is nou het belangrijkste wat jij eigenlijk vandaag hebt geleerd?
Ik heb eigenlijk 2 belangrijke dingen geleerd. 1, Bitcoin en blockchain zijn niet hetzelfde. Want ik hoorde die termen altijd voorbij komen en ik dacht ze waren hetzelfde, maar dat zijn ze niet. En ik ben er ook achter gekomen dat er meerdere blockchains bestaan. Want ik had eerst het idee dat er gewoon 1 blockchain bestond. En dat iedereen daarmee ging bouwen of daarop alle coins ging creëren en alle toepassingen. Maar ik denk dat dat de 2 belangrijkste lessen zijn die ik vandaag heb meegekregen.
Ja, nee, zeker. Ik denk dat dat ten eerste goed om te horen dat uit al die moeilijke technische dingen die we toch besproken hebben, dat je die dingen eruit op hebt gepakt. Ja, ik denk, ik wil voor de luisteraars ook meegeven van, let dus ook gewoon goed op. Ook wat er in het investeringsadvies werd gezegd. Je snel rijk worden, dat bestaat niet. En de mensen die zeggen dat het wel zo kan, die proberen zelf snel rijk te worden van jouw geld. Hè? Dus let daar goed op. En wat Riva net zegt, Bitcoin is wat anders dan de andere cryptomunten. Let daar goed op. Begin daarmee en ga dan gewoon stapjes zetten. Of hou het gewoon bij Bitcoin. Dat kan ook.
Yes, geweldige afsluiter. Ja, luisteraar, als je vragen hebt over de veiligheid van je wallet, welke investeringsstrategieën er allemaal zijn, of bijvoorbeeld waarom transactiefees verschillen qua prijs. Bart had het er al over, soms bij EAT, $400, potverdorie. Als je daar vragen over hebt, DM ons op CryptoTakkies@insta of stuur een mailtje naar CryptoTakkies@de-stroom.nl. En dan gaan wij het allemaal voor je uitzoeken. En trust me, DM'en kan, want ik reageer supersnel.
Snelle jongen.
Ja, soms ben ik een beetje traag, want dan heb ik eventjes wat dingen te doen. Maar normaal gesproken, eerlijk Riva, ben ik supersnel. Ik wil iedereen aan tafel bedanken.
Jij bedankt.
Was gezellig.
Dat was gezellig, toch?
Ja, ja
toch?
Zeker.
Ja. Zeker. Tot over 2 weken trouwens, luisteraar. Want dan hebben we weer een nieuwe episode van CryptoTakkies. Dus klik alsjeblieft op volgen als je deze podcast leuk vond. Geef ons die sterretjes, want dan kunnen we natuurlijk meer mensen bereiken. En dat is altijd het doel.
En 5 sterren, hè? Niet 1, 2, gewoon 5.
Echt 5 sterretjes.
Ja, 5 sterretjes. Ja. En als laatste nog, weet je... Satoshi Radio Podcast, ga dat ook alsjeblieft checken.
Check zo, 100%.
We out. Peace.